We gaan vanmorgen naar Jesaja 59. Daar waren we vorige keer al enigszins terechtgekomen, dacht ik. Omdat het eerste deel van hoofdstuk 59 rechtstreeks aansluit bij hoofdstuk 58. Zo zit dat. Hoofdstukken dan die ons bepalen bij de, wat het dan maar noemde, verdorven positie van de mens. In dit geval speciaal van Israël. Maar daarna ook bepaalt hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 59, ons bij de toekomstige zegeningen van Israël. Want het wordt allemaal in één hoofdstuk hier vermeld. Er staat in vers 1, zie de hand des Heer is niet verkort dat zij niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden dat hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingeren met ongerechtigheid. Uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Zij vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen. Met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid. Zij broeden basiliscus eieren uit en zij weven spinnenwebben die van hun eieren eet moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, het berst een adder uit. Hun webben deugen niet tot klederen en zij zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid en een maaksel des wrevels is in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Verstoring en verbreking is op hun banen. De weg des vredes kennen zij niet en er is geen recht in hun gangen. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf. Al wie daarop gaat, die kent de vrede niet. En eigenlijk is hier dan een onderverdeling, want vanaf vers 9 wordt niet meer over hen gesproken, maar over ons. Daar staat het, daarom is het recht verre van ons. Want in vers 1 tot en met 8 is sprake van een beschrijving van deze positie van Israël, maar het is van de natuurlijke mens het algemeen natuurlijk. En daarna volgt in vers 9 een belijdenis van Israël, daar komt het eigenlijk op neer. Want daar staat, daarom is het recht verre van ons en de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op het licht, maar ziet, er is duisternis op een grote glans, maar wij wandelen in donkerheden. Wij tasten naar de wand gelijk de blinden en gelijk die geen ogen hebben, tasten wij. Wij stoten ons op de middag als in de schemering. Wij zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. Wij brommen alle gelijk als de beren en wij kirren doorgaans gelijk de duiven. Wij wachten naar recht, maar er is geen. Naar heil, maar het is verre van ons. Want onze overtredingen zijn vele voor u en onze zonden getuigen tegen ons, want onze overtredingen zijn bij ons en onze ongerechtigheden kennen wij. Het overtreden en het liegen tegen de Heere en het achterwaarts wijken van onze God, het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre, want de waarheid struikelt op straat en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. Waarna weer een nieuwe verdeling begint. Heel ongelukkig halverwege vers 15. Want vanaf halverwege vers 15 wordt dan gesproken over de Heer. Het is een betrekkelijk eenvoudige verdeling dus van dit hoofdstuk in drieën. Het eerste deel, tot en met vers 8, spreekt in de derde persoon enkelvoud over Israël. Nee, derde persoon meervoud, maar de derde persoon bedoel ik te zeggen. Maar vanaf vers 9 wordt in de eerste persoon gesproken, dan volgt dus als het ware een schuldbelijdenis. Dus vanaf vers 1 tot 8 is ellende of zoiets, en vanaf vers 9 is schuldbelijdenis. En dan waarschijnlijk genadeverkondiging, neem ik aan, of zoiets. Maar daar heb ik dus zo geen verstand van. Maar vanaf de tweede helft vers 15 krijg je dus dat de Heer spreekt, oftewel over de Heer gesproken wordt, over wat hij doet. Nou, ik ga dan gewoon naar vers 1. Zie, de hand des Heer is niet verkort dat ze niet zou kunnen verlossen. sluit trouwens overigens de rechtstreeks aan bij vers 14, het laatste vers van Jesaja 58. Waar staat dat de Heer zegeningen zou brengen. Dan zult gij u verlustigen in de Heere en ik zal u doen rijden op de hoogte der aarde. En ik zal u spijzigen met de erven van uw vader Jacob. Want de mond des Heere heeft het gesproken. En van de mond des Heere die gesproken heeft, gaan we in 59 vers 1 verder met. Zie, de hand des Heere is niet verkort, dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Dus dan vind je de mond, de hand en het oor van de Heer achtereenvolgens genoemd. En het lijkt me duidelijk dat dat het een en ander met elkaar te maken heeft. Want het gaat over de Heer die wat beloofd heeft met de mond, die gesproken heeft. Maar die ook inderdaad bij machten is om met zijn hand te doen wat hij gezegd heeft. En met het oor luistert hij dan ook. En dat niet alleen, maar je zou ook moeten zeggen met het oor verhoort hij. Dat ver moet je daarna weer weglaten, maar dat is de betekenis. Met het oor hoort hij, de beloofde zegeningen zullen dus wel komen, al duurt het wat lang. Het is toch een aardige indeling hier, ook in hoofdstuk 59, want ik zeg natuurlijk, tot en met vers 8 wordt een beschrijving gegeven van de gevallen positie van Israël en van de volkeren in het algemeen. Dat is natuurlijk ook zo, maar er wordt wel degelijk eerst in vers 1 gezegd dat toch, ondanks alles, de beloofde zegeningen zouden komen. En de beloofde zegeningen zijn natuurlijk die van de gewisse weldaden van David. Oftewel, het gaat om het nieuwe verbond, het verbond des vredes. Zoals we al uitgebreid gezien hebben, langzamerhand vanaf hoofdstuk 14... Of vers 14, vanaf hoofdstuk 54 bedoel ik, hè? Want daar werd over dat nieuwe verbond gesproken. Maar een van de andere trefwoorden in de afgelopen hoofdstukken is niet alleen verbond en vrede, maar het is ook verberging. Dat hebben we ook al gezien in hoofdstuk 54. In hoofdstuk 57 trouwens ook. Ik verborg mij en was verbolgen. En dus was er geen vrede en de goddelozen hadden geen vrede. En daarna komen we hier in hoofdstuk 59 en dan gaat het weer over hetzelfde. Dat betekent dan dat de beschrijving van die we hier vinden, in vers 1 tot en met 8, een beschrijving is niet zozeer van de mensheid in het algemeen, hoewel dat zo is. Maar het is meer speciaal de beschrijving van Israël en de mensheid in de dagen waarin wij leven. Namelijk sinds de eerste komst van Christus, de dagen waarin de beloofde zegeningen zouden komen, maar niet gekomen zijn. En als je dat in het achterhoofd hebt, dan begrijp je vers 1 dus ook van Jesaja 59. De hand des Heeren is niet verkort. Hoezo? Lijkt het dan zo? En het antwoord is, jawel, zo lijkt het wel, maar het is niet zo. Juist omdat het zo lijkt, wordt het hier gezegd. Want de Messias is immers gekomen. De volheid des tijds was aangebroken. De tijdrekening, zoals we geven in Daniël, was volledig verlopen. Eigenlijk. En toch was de Messias daar niet. En waren de beloofde zegeningen niet tot Israël gekomen. Waarom niet? Wel, dat zegt vers 2. Uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. Het lag niet aan de Heer, het lag niet aan de verkorte hand van de Heer of zo. De Heer was ook niet doof geworden, zoals Baal. Maar in tegendeel, het lag niet aan de Heer, maar aan uw ongerechtigheden. En vandaar dat vers 1 en 2, inderdaad vers 1 en 2 van hoofdstuk 59 zijn. Die staan tegenover elkaar. Vers 1 zegt, het is niet aan, ligt niet aan de hand van de Heer, of aan zijn oor. Maar vers 2 zegt, het ligt aan uw ongerechtigheden. Uw ongerechtigheden maken een scheiding. Die scheiding wordt dan niet overbrugd door die hand des Heren. Dan zou je kunnen zeggen, als de hand des Heren tekort, dat hij het volk niet bereikt. Maar dan staat, nee, daar ligt het niet aan. Het ligt aan de ongerechtigheden. Die maken scheiding tussen u, uw lieden. Uw lieden is meervoud van u, hè. Tussen uw lieden en tussen uw God. Oftewel, uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden. Zodat hij niet hoort. En dan vind je dus aan het einde van vers 2 dat hij niet hoort. En dat komt overeen met het einde van vers 1. Zijn oor is niet zwaar geworden dat het niet zou kunnen horen. En dat betekent dan dat de eerste helft van vers 2 overeen zou moeten komen met de eerste helft van vers 1. En in de eerste helft van vers 1 staat, de hand des Heeren is niet verkort. En de eerste helft van vers 2 zegt, de ongerechtigheden maken een scheiding, zodat je inderdaad ziet dat er afstand gekomen is tussen het volk en God. En nou is maar de vraag of zijn arm lang genoeg is om het volk te bereiken. En zijn arm is wel lang genoeg, maar de afstand is te groot. Dat zijn twee manieren om het te benaderen. En daarom wordt hier gezegd, nee, het ligt niet in de arm die te kort is, het ligt in de afstand, die is te groot. Want die afstand, die is er vanwege uw ongerechtigheden. Dus je vindt, uw ongerechtigheden maken een scheiding, oftewel uw zonden verbergen. Het is een aardig parallelisme natuurlijk gewoon, hier in vers 2. Zodat je nou weet ook wat verberging is. Dat is het begrip wat we natuurlijk al verscheidene malen zijn tegengekomen in de voorgaande hoofdstukken. Maar die verberging houdt in dat er scheiding is tussen God en zijn volk. Uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden. Zodat hij niet hoort. Dat betekent dan prompt dus dat de beschrijving die nu verder volgt, inderdaad een beschrijving is van de situatie in deze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer zich van Israël verborgen heeft. Daar moet ik meteen bij zeggen, maar dat zal ik vaker gezegd hebben, dat zo'n uitspraak over de verberging en zo natuurlijk ook toegepast kan worden op de beroemde intertestamentaire periode. Ik weet niet of u zo'n prachtig woord. Heb ik van een notaris, intertestamentair, lijkt me wel aardig. Intertestamentaire periode, de periode dus tussen, zeg maar, Malachi en Matthäus, voor het gemak. Maar het blijft natuurlijk zo dat die periode een voorafschaduwing is van de bedeling waarin wij leven, de periode waarin wij leven, tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Daar gaat het om. Dus hoe dan ook, ook als we zeggen het slaat op de intertestamentaire periode, dan zeggen we daarmee dat het dan in veel sterkere mate van toepassing is op de tijd waarin wij leven. En daar gaat het om. Dat blijkt ook, want een paar versen verder komen we bij bekende woorden, en die zijn bekend omdat ze letterlijk geciteerd worden over onze tijd in Romeinen 3. Maar daar hebben we het nog over. Goed, uw ongerechtigheden dus maken scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. En uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Dan moet je meteen bij verbergen even zien dat hier staat dat het aangezicht van Israël verborgen is voor de Heer. Terwijl we op andere plaatsen lezen dat de Heer zijn aangezicht voor Israël verbergt. En dat werpt licht op die beroemde tekst in Jesaja 53 vers 3... Want dat betekent dat die verberging inderdaad naar twee kanten werkt. Kan van beide kanten gezegd worden. Niet alleen Israël verbergt zich voor de Heer. Dat is wel zo. Maar het is andersom ook zo. De Heer verbergt zich voor Israël. En dat is ook de achtergrond van Jesaja 53 vers 3. Waar immers vertaald is met. En een ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Hetgeen zou moeten luiden. En hij was als verbergende het aangezicht voor hen met een tweepoot. Maar eigenlijk is de gedachte dat hij het aangezicht verborg en dat de aangezichten van beide partijen voor elkaar verborgen waren. Het werd naar twee kanten. Dat is dus wat lastig te vertalen. Maar uit andere uitspraken blijkt het wel. Hè? In een klein ogenblik heb ik mijn aangezicht verborgen, zegt 54 vers 8. Dan verbergt de Heer zich dus. En in 57 vers 17 ook. Ik verborg mij en was verbolgen. En hier staat dan. Uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden. In 59 vers 2. En daar is zijn het aangezichten van Israël. Die verborgen zijn voor de Heer. Maar het gaat er gewoon om. Ze zijn voor elkaar verborgen. En het is zo, want, vers 3, want uw handen, en dat uw handen staat tegenover de hand des Heren uit vers 1. Dat is de tegenstelling, hè? De hand des Heren is niet verkort, maar uw handen zijn met bloed bevlekt. En uw vingeren zijn bevlekt met ongerechtigheid. U krijgt met de taalgebruik in dit hoofdstuk, viel me trouwens toch op, u krijgt veel te maken met die ellipsis, de weglating. De delen van de zin zijn weggelaten omdat ze al eerder genoemd zijn. Dan moet je ze zelf invullen. Als je daar niet op bedacht bent of het nooit meegemaakt hebt, dan struikel je in deze zinnen. Maar het is niet zo moeilijk. Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingeren zijn bevlekt met ongerechtigheid. Hetgeen uiteraard hetzelfde is. En uw lippen zijn er ook mee bevlekt, maar dan heet het anders. Dan staat er, uw lippen spreken valsheid en uw tong dicht onrecht. Zijn genadig is altijd dat in de schrift veel aandacht gegeven wordt, niet zozeer aan de handen en zo, handen en voeten noem ik het altijd. Maar dat is wel zo, maar daarnaast wordt ook altijd meteen aandacht gegeven aan de lippen en de tong. Dat wil zeggen, de mond en het hart, of hoe dat maar heten mag. Het hart trouwens ook, want dat staat in vers 13. De mond en het hart. Want niet zozeer de daden van de mens zijn bepalend, maar in de eerste plaats is bepalend zijn geloof. En dat heeft te maken met wat er in zijn hart is en met wat er in zijn mond is, want wat er in het hart is, komt ook in de mond. Het spreken, het denken van de mens is veel belangrijker, voor God in ieder geval, is veel belangrijker dan wat er aan de buitenkant allemaal te zien valt. En helaas is het bij de mens zelf gewoonlijk andersom. Dat wil zeggen, hij kan ook moeilijk anders, want hij weet niet, hij kan niet peilen wat er in het hart van een mens is. En daarom beoordeelt hij een ander, in het gunstigste geval, gewoon op wat hij doet. Lang niet altijd hoor. Lang niet altijd. Maar in het gunstigste geval wordt de ander beoordeeld op grond van wat hij doet. Maar dat is nog lang niet gunstig genoeg. Want de beste manier is natuurlijk, het beste is natuurlijk dat iemand beoordeeld wordt op wat er in zijn gedachten is. Maar helaas kunnen wij die niet lezen. God echter wel. En daarom wordt weliswaar eerst gesproken over uw handen en uw vingeren, maar daarna meteen over uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. De grote gewicht van die uitspraak is bovendien dat Israël juist Israël is, omdat aan hen de woorden Gods waren toebetrouwd. Dat wil zeggen, Israël had het recht, de Torah, de wet, de onderwijzing Gods, ontvangen. En de bedoeling was dat dat recht en het woord Gods gepredikt zou worden, vastgehouden zou worden, onderwezen zou worden, of hoe dat maar heet. Ze zouden handhaven, denk ik dan maar in het Frans. Hè? Dat was eigenlijk de bedoeling. Maar in plaats daarvan staat er, uw lippen spreken valsheid. Terwijl ze de woorden Gods hadden moeten spreken. En uw tong dicht niet recht, maar onrecht. Let op dichten, dat is niet alleen maar spreken of zo, maar het wil zeggen dat de woorden nauwkeurig gekozen zijn. Dichten wil zeggen dat men iets in elkaar geknutseld heeft, gesleuteld heeft, hè? Of heet zoiets, geconstrueerd. Het zijn mooie verhalen, netjes uitgedacht, maar niettemin is het onrecht. Waarna vers 4 zegt, er is niemand die voor de gerechtigheid roept en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Dat betekent dan vervolgens dat aangezien gerechtigheid en waarheid synoniemen zijn, dat dan ook roepen en zich in het gericht begeven synoniemen zijn. En zo is het ook, want dat roepen heeft ook de gedacht in zich dat men dat officieel de rechtbank samenkomt, samengeroepen wordt. Met stemverheffing, jawel. Want het rechtspreken, de rechtspraak, staat in de Bijbel altijd in verband met roepen. Omdat van oudsher het instituut bestaat van hoe heet zoiets? Nou, wat we via het Grieks kennen als ecclesia, maar ecclesia, dat betekent geroepenen, uitgeroepenen, ecclesia, de geroepenen. Maar de term zelf werd gebruikt voor wat men noemt dan de volksvertegenwoordiging. Niet in de zin van het parlement zoals wij het kennen, maar in de zin van de rechtsprekende vergadering. Dat wil zeggen, er werd een volksvertegenwoordiging bijeengeroepen om recht te doen. En dus dat roepen heeft van alles te maken met het voortbrengen van recht. En dat is wat hier in deze termen ook ligt opgesloten. Het is niet zo belangrijk, maar uit de parallel lijkt het ook. Hè? Er is niemand die voor de gerechtigheid roept. En er is niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Maar het is gewoon twee keer hetzelfde. Dat wil zeggen, er zou eindelijk eens iemand moeten zijn die moeite zou doen om de waarheid voor te brengen, om het recht te handhaven. Maar er is niemand die dat doet, integendeel. Want zij vertrouwen op leegheid, ijdelheid, leegheid. En spreken leugen. En vertrouwen op is hetzelfde als geloven in. Hè? Zij geloven in leegheid, in iets wat er niet is. En spreken leugen. Die leugens zijn dus holle frazen. Dat is de Nederlandse term ervoor. Hè? Holle frazen. Dan komen ze erop, denk ik wel eens. Maar het is een vaste uitdrukking geworden. Holle frazen. Waarna staat met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid. Een zwangerschap is dus moeizaam, betekent dat. Niet met moeite worden zij zwanger, maar met moeite zijn zij zwanger. Dat is niet helemaal hetzelfde. Maar niettemin, ze hebben moeite met zwangerschap en ze baren dan ook ongerechtigheid. Die zwangerschap heeft te maken met wat ze ontvangen hebben. En daarna, zij baren ongerechtigheid heeft te maken met wat er daarna uit voortkomt. Maar het is ongerechtigheid. Dat wil zeggen, met moeite brengen zij ongerechtigheid voort. En de moeite die zij hebben, is uiteraard vanwege de ongerechtigheid. Dat is trouwens tamelijk vanzelfsprekend. Want het is algemeen bekend dat de waarheid tamelijk eenvoudig is vergeleken met de leugen. Nee, de waarheid kan ook wel gecompliceerd zijn, maar de leugen is altijd gecompliceerder. Ik heb eens iemand horen zeggen, als je één leugen vertelt, heb je daarna 20 andere nodig om die één in stand te houden. Het lukt niet, het past namelijk niet. Dus en zo breidt zoiets zich uit. Maar zo is het ook, men heeft er grote moeite voor nodig. Wat zegt men ook weer? Het gezegd is geloof ik, de waarheid, de leugen heeft vele woorden nodig. En andersom, de eenvoud is kenmerk van het ware. Simpelheid dus. Maar als er staat moeite, met moeite zijn ze zwanger, staat erachter wat het betekent. Wat brengen zij voort dan? Wel ongerechtigheid. De moeite die hier beschreven wordt, is de moeite die Israël heeft in de tegenwoordige tijd, zal ik dan maar zeggen. Want daar gaat het om. Sinds de eerste komst van de Messias, sinds de Heer zich verbergt. Let er nog even op, maar dat is meer een taalkundig verschijnsel, dat in het Nederlands het woord moeite en moe zijn, moede zijn, rechtstreeks te maken heeft met moeder zijn, want moeite is van oudsher het woord voor ter beschrijving van de zwangerschap en het baren. Later heeft het ook andere betekenis gekregen. Nee, het gaat niet altijd op, maar er zijn altijd van die lui die er een behagen in scheppen om de regels te ontduiken. Hè? Maar in principe is het zo dat moeite en moe zijn en moeder zijn volstrekt hetzelfde is. De moeite is in de Bijbel dan ook zeker in Statenvertaling gewoon een term die verband houdt met het voortbrengen van nageslacht. Waar waren wij? Oh ja, vers 4. Met moeite zijn ze zwanger en ze baren ongerechtigheid. Het kost hun moeite, maar ze brengen ongerechtigheid voort. Dat is een moeite van Israël en de volkeren trouwens. Maar speciaal van Israël. In de tijd waarin men verborgen is voor de Heer en waarin de hand des Heeren verkort lijkt, maar waarbij in werkelijkheid de ongerechtigheden scheiding maken. Daar staat er, zij baren ongerechtigheid, ja wat heet, vers 5, zij broeden basiliscus eieren uit, zodat we nou eindelijk weten waar die uitdrukking gij anderen gebroed vandaan komt. Uit Jesaja 59 dus. Want een basilisk, hier heet hij zelfs voluit een basiliscus, anders zouden we weer denken dat het een Galliër was natuurlijk. Maar een basilisk of basiliscus is de een of andere giftige slang. En in de praktijk is het synoniem met een adder, in de Bijbel althans, die ook geacht wordt erg giftig te zijn. Let maar op, want in ditzelfde vers wordt gesproken van basiliscus eieren. En als je ze openmaakt, dan komt er een adder uit. Het is dus eigenlijk gewoon synoniem. Zij broeden basiliscus eieren uit. Dat is een redelijk nette manier om te zeggen dat zij zelf basilisken, of heet het basiliscussen, zijn. Juist. En dus adderen gebroed. Al worden die twee beelden door elkaar gebruikt. De een is van de slang en de ander is van de spin. Maar een spin wordt ook geacht nogal gevaarlijk beest te zijn. Die kleintjes weliswaar niet. Maar de wat grotere, daar loop ik een blokje voor om. Ja. Sommige zijn er nog giftig ook. En in ieder geval zijn ze zeer bloeddorstig. En dat is dan de vergelijking. Zij broeden basiliscus eruit en zij weven spinnenwebben. Dat is de manier om te zeggen dat zij spinnen zijn. Hè? Ze zijn slangen en spinnen. En iedereen weet dat slangen en spinnen bij elkaar horen. En er horen nog kikvorsen bij, geloof ik. En vleermuizen. En dan heb je aardig occulte menagerie. Dierenverzameling. Ja. Die van hun eieren eet moet sterven. Dat zijn de eieren van de basiliscus uiteraard. Want in het begin van vers 5 worden achtereenvolgens de basilisken en de spinnen genoemd. Waarna het verhaal in de rest van vers 5 en in vers 6 verder gaat met eerst de basilisk en daarna ook met de spin. Nou, wat de basilisk betreft, hun eieren, wie hun eieren eet moet sterven, dat betekent dat de eieren giftig zijn. Zijn ze niet altijd, maar sommige slangeieren wel. Je moet ze ook niet eten. Maar die eet van wat ze hebben voortgebracht moet sterven. En dan denk je, nou, dan eten ze niet een trappetje eieren gewoon kapot. Dat kan ook, maar dan berst er een adder uit. Dat wil zeggen, dan komt er een giftige slang uit. Het helpt dus allemaal niet zoveel. Wat er ook gedaan wordt, blijkt niet voor verbetering vatbaar te zijn. En wat de spinnen betreft, hun webben deugen niet tot klederen. Nee, dat is waar. Er zijn, dat van de spin gaat, dat is heel eigenaardig, van de spin, het weefsel van de spin, dat is niet bruikbaar. Je zult zeggen, nee, natuurlijk niet, maar er staat tegenover dat er rupsen zijn die gelijksoortig materiaal voortbrengen, draden, spinnen. En dat is wel degelijk bruikbaar, ook niet altijd, maar sommigen wel natuurlijk.
Het is wel kunstig om te zien, de spinnen. Als de zon dus ook schijnt,
ja, een beetje dauw erop en zo. Natuurlijk. Ja. En zo met wat tegenlicht, dan moet je dan een foto maken. Dat is wel mooi. Ja, het is knap in elkaar gestoken, maar het wordt in de Bijbel in ieder geval niet positief beoordeeld. Hoe knap het ook in elkaar steekt. Ik zou geneigd zijn het meteen te vergelijken met de kunstig verdichte fabelen. Want je zal maar in zo net terechtkomen als eendagsvliegje. Dan maakt het niet uit, want eendagsvliegje leeft toch maar één dag. Maar nee, dus zo is het. Hè. Het is levensgevaarlijk. Hoe mooi het ook is, maar het is levensgevaarlijk. Dat is een goede beschrijving van de werken van de mens in het algemeen, het denken van de mens in het algemeen, en dat van Israël in het bijzonder natuurlijk. Want die maken hele knappe webben. Goed. Dus, daar staat, hun webben deugen niet tot klederen, en zij zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werk, dan zie je dat de webben van de spinnen, in het beeld van de werken van de mensen, vanzelfsprekend. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid. Inderdaad, het zit mooi in elkaar. Knap. Hoe ze dat kunnen, je snapt het niet.
Ik wou kwade kan mooi zijn.
Het kwade kan goed in elkaar gestoken worden, ja. Maar bedoel, hoe die spinnen dat kunnen, begrijpen wij nog niet. Maar het is knap. Maar het heet een maaksel des wrevels. Een van de synoniemen dus voor ongerechtigheid. De maaksel des wrevels is in hun handen. En let op die handen, hè. Uw handen zijn met bloed bevlekt, vers 3. De maaksel des wrevels is in hun handen. En staat tegenover de hand des Heren, die niet verkort is. En daarna gaat het verhaal verder met de voeten. In vers 7. Hun voeten lopen tot het kwade. En dan lees ik met opzet, met de klemtoon op deze manier. Hun voeten lopen tot het kwade. Want daar staat tegenover, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschap, die vrede doet horen. Dat zouden hun voeten ook geweest kunnen zijn. Dat was Jesaja 52 inmiddels alweer. 52 vers 7. Die voeten zouden namelijk gebruikt moeten worden om de goede boodschap, het evangelie dus, hè, om de goede boodschap te prediken. Maar in tegendeel, deze voeten lopen tot het kwade. En zij haasten, dat is hardlopen. Haasten wil zeggen wat de Duitsers laufen noemen. Rennen, hardlopen. Hun voeten lopen tot het kwade en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten. Dat onschuldige bloed is uiteraard in de eerste plaats het bloed van de Heer Jezus. Daar zou je het eerst aan moeten denken. En daarna het bloed van andere gelovigen. Het bloed van de profeten vervolgens. Ook dat wordt in de Bijbel speciaal genoemd. Maar hun voeten lopen tot het kwade. En ze haasten om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. En hun gedachten staan tegenover Gods gedachten uiteraard. Maar hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Verstoring en verbreking is op hun banen. Er zit niks opbouwends aan. Mag dan een mooi web zijn. Het wordt gebruikt als bediening, als middel voor de dood eigenlijk. Waarna vers 8 zegt, de weg des vredes kennen zij niet. En die weg des vredes kennen zij niet wil zeggen, die gaan ze niet. En dat gaat het hele vers over, dat de weg des vredes niet gegaan wordt, hè. De weg des vredes kennen ze niet. Er is geen recht in hun gangen, in hun gaan dus. Hun paden, maar dat is ook hun gang. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf. Al wie daarop gaat, kent de vrede niet. En die vrede is weer dezelfde vrede als uit het begin van het vers. Het hele vers maakt dus halt en spreekt over de weg des vredes die niet gelopen wordt. Wat er wel gelopen wordt, staat in vers 7. Hun voeten lopen tot het kwade. Maar de weg des vredes gaan zij niet. En daarmee wordt bevestigd dat deze versen gelezen zouden moeten worden naast 52 vers 7. Want daar stond, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten, desgene die het goede boodschap, die vrede doet horen. Dat de weg die die voeten gaan is de weg des vredes. En dan samen met de prediking van die vrede. Maar de prediking van de vrede is uiteraard gewoon de prediking van het nieuwe verbond. Dat heb ik steeds gezegd, hè. Vrede, als je dat hier tegenkomt, is het nieuwe verbond. En dat, die vrede, die kwamen we ook veel tegen in deze afgelopen hoofdstukken. Het verbond mensvredes. Dan wel het eeuwige verbond. Ja, het komt, ja, Romeinen 3 citeert het nou letterlijk, wat iets een beetje vrij, maar citeert het letterlijk, ja, daar komt het op nu. Ja, precies, ja. Ja, daar kom ik zo nog op. Maar die vrede, dat is inderdaad de vrede van het nieuwe verbond. We hebben dat in de vorige hoofdstukken gezien, Jesaja 52 was dit, vers 7, maar daarna Jesaja 54, het verbond, mijns vredes, wat ook een eeuwig verbond genoemd wordt. En dan Jesaja 57. Hij zal ingaan in de vrede. Vers 2. De rechtvaardige die omkomt, die zal in de vrede ingaan. Weet u nog waar we het over gehad hebben? Over de roeping en ook uiteindelijk de opname van de gemeente die ingaat in de vrede. En hier staat over Israël. De weg des vredes kennen zij niet. Zodat je maar weer ziet dat het echte beschrijving is speciaal van de situatie van onze bedeling. Waarin de Heer zich verbergt en zij verborgen zijn voor de Heer. Waarin sommigen de weg des vredes gaan. Maar dan spreken wij over de gemeente. Maar anderen kennen de weg des vredes niet. En dan hebben we nog Jesaja 57 vers 19. Ja, vers 17 zegt ik verborg mij. Maar in vers 19 staat dan ik schep de vrucht der lippen. Daar hebben we het net over gehad, lippen. Ik schep de vrucht der lippen. En dan vrede, vrede voor degenen die verre zijn. En voor degenen die nabij zijn. En waarna het hoofdstuk eindigde met de goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Nou, over die vrede gaat het uiteraard. De vrede namelijk van, zullen we zeggen, de gewisse weldadigheden van David. De zoon van David, die vrede zou brengen. Dus Salomo. Maar hier staat de weg des vredes, kennen zij niet. Maar dat is de weg van het nieuwe verbond. Je zou bijna lezen, de weg namelijk de vrede. Dat kun je, mag je ook zo lezen als je daar aanleiding toe hebt. En ik heb een aanleiding omdat de weg ook de term is in de Bijbel voor het werk Gods in onze bedeling. De weg, daar is iets bijzonders mee namelijk. Dat is die weg die voert de hemel in. En de handelingen is dat de uitdrukking voor de gelovigen, de christenen. De weg, ze zijn van de weg. Bij welke secte hoort u? Die van de weg. Ja. De weg des vredes of de weg namelijk de vrede, dat kan heel goed. Maar het gaat om het nieuwe verbond uiteraard. De weg des vredes kennen ze niet. Er is geen recht in hun gangen. Dat is dubbelzinnig, want dat veronderstelt dat die gangen ook niet recht gaan. Ook dat tegenovergestelde van recht kan namelijk zijn krom. Ze zijn niet recht, dus krom. Maar het kan ook zijn onrecht. En beide is natuurlijk waar. Er is geen recht in hun gangen. Je zou het kunnen vergelijken met het gericht, de rechtbank uit vers 4. Maar ook gewoon met, je zou het kunnen vergelijken ook met Hebreeën 12. Hè? Maak rechte paden voor je voeten. Er is geen recht in hun gangen. Hun paden maken zij verkeerd. En verkeerd wil altijd zeggen dat iets gekeerd is, gedraaid is, dus verbogen is. Er zit een keer, een wending in. En dus verkeerd is, betekent eigenlijk krom. En waar het woord verkeer vandaan komt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het ermee te maken heeft. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf. Dat doen ze voor zichzelf dus. Daar heeft de Heer niks mee te maken. Zij zelf doen dat. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf. Al wie daarop gaat, op die kromme wegen namelijk, die verkeerde wegen, listige omleidingen, denk ik altijd. En dan denk ik altijd aan die verkeerswoorden van omleiding, weet u wel. Dan heb je weer een listige omleiding. Volgt nummer zoveel, hè. Nou ja. Al wie daarop gaat, die kent de vrede niet. Die kent niet de vrede, want zo zit die zin. Het eindigt dus met vrede, maar het zegt dat die er niet is. Waarna wij inderdaad terechtkomen in Romeinen 3, omdat deze woorden nogal letterlijk worden aangehaald. Soms wat vrij, soms erg letterlijk. Dat is Romeinen 3. Vanaf vers 10 eigenlijk, waar staat dat er geschreven is. Nee, ik zal dan toch vers 9 ook mee moeten lezen. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn, zodat de beschrijving die nu volgt ook inderdaad niet alleen handelt over de Joden, maar ook over de Grieken, en dat zijn dus de heidenen. Maar wel met de Joden voorop, uiteraard. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dat komt uit de psalmen. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Maar vanaf hier, vers 12, zou het al geciteerd kunnen zijn uit Jesaja 59. Allen zijn ze afgeweken, want dat is een variant op de weg des vredes hebben ze niet gekend. En wat er in hetzelfde vers nog meer staat, namelijk dat de paden verdraaid zijn, hè, de gangen verkeerd of hoe het maar heten mag. Dan zijn ze dus afgeweken. Dat is een omleiding, de weg gaat de andere kant op. Allen zijn ze afgeweken, tezamen, dat wil zeggen allen bij elkaar, tezamen zijn ze onnut geworden en het onnut kwamen we ook tegen, dat was namelijk die ijdelheid. Onnut en ijdelheid, zij vertrouwen op ijdelheid, dat is vers 4 van Jesaja 59. En er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Want wat ze met de handen doen, wel, de handen zijn met bloed bevlekt. En een maaksel des wrevels is in hun handen. En als je dat samenvat, dat hele stuk uit Jesaja 59, dan krijg je dus inderdaad, er is niemand die goed doet, er is niet tot één toe. En dan hun keel is een geopend graf. Dat staat elders letterlijk in de psalmen, maar wat er daarna volgt hier in vers 13 van Romeinen 3, dat is een nadere toelichting erop, namelijk met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn, slangengif dus, venijn is giffen. Slangenvenijn is onder hun lippen en dat is precies wat hier ook in Jesaja 59 beschreven staat. Namelijk, ze spreken leugen en met, er was iets met hun mond. Hun lippen spreken valsheid en hun tong dicht onrecht. Dat is in vers 3, waar ook stond, uw handen zijn met bloed bevlekt. En als je dat in die volgorde leest, handen met bloed bevlekt, lippen spreken valsheid, tong dicht onrecht, dan heb je dat hier ook. Er is niemand die goed doet, heeft met de handen te maken, en dan hun keel is geopend graf, hun tongen plegen bedrog en slangenvenijnen zonder hun lippen. Dat komt dan overeen met Jesaja 59, vers 3. Zij spreken dus woorden die de dood voortbrengen. Giftige woorden. En dan staat er in vers 14 van Romeinen 3, welke mond is vol van vervloeking en bitterheid. Maar bitterheid is ook een term voor de dood. Of voor gif eigenlijk. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. En ook dat wordt gezegd in Jesaja 59 vers 7. Hun voeten lopen tot het kwade en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En dat is de vertaling van verstoring en verbreking is op hun banen. In Jesaja 59 vers 7. Ziet u dat? Vernieling, het is letterlijk aangehaald. Alleen via een paar keer vertalen krijg je dus andere woorden. Maar het is hetzelfde. Verstoring en verbreking, vernieling en ellendigheid. Is op hun banen, oftewel is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Kennen ze niet. En er is geen recht in hun gangen. En er staat er in Jesaja, er is geen vreze gods voor hun ogen. Dat schijnt geciteerd te zijn op Psalm 36. Maar de vertalers hebben nogal veel naar psalmen verwezen. Vanuit Romeinen 3. In de voetnootjes die erbij staan. Nogal veel naar psalmen. Maar je vindt heus dezelfde gedachten allemaal terug in Jesaja 59. Nou. De weg des vredes kennen ze niet. Het citaat in Jesaja in Romeinen 3 eindigt dus bijna letterlijk, erg letterlijk nogal, zoals ook dit gedeelte in Jesaja 59. Het eerste deel ervan was wat vrijer, Het had ook ergens anders uit afkomstig kunnen zijn, maar het laatste deel loopt helemaal precies letterlijk parallel. En dan staat er ook een punt, want daar stopt in Romeinen 3 ook het citaat. En dat is precies op de plek waar ik zei, nou begint er eigenlijk een ander gedeelte van Jesaja 59, zodat je maar weer ziet dat het klopt. Want dat vers 8 begint met vrede en eindigt met vrede. Dat wil zeggen, die vrede is er niet. Die had er kunnen zijn, maar die is er niet. Want vrede werd alleen gegeven aan de gelovigen, maar dat vind je in Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed bijvoorbeeld. Vrede is alleen daar waar de Heer hogepriester is. En dat is niet bij ongelovigen, maar bij gelovigen. Daarmee loop ik ergens op vooruit. Want, ja. Ja. Ja, ik was bij vers 9 nog niet, hè? Nog niet aan begonnen. Maar inderdaad, ja. Het is zelfs nog veel dubbelzinniger, want het recht is verder van ons. Dat veronderstelt dat het dus bij de heidenen wel is. Dat zou het kunnen zijn, hè? Verre zijn blijkt in de praktijk de beschrijving te zijn van de situatie van de heidenen. Niet van Israël, maar de heidenen. Dat hoeft het natuurlijk niet te zijn. Vanzelfsprekend niet, maar het is het dikwijls wel. In dit geval ook. Dat blijkt het toepassend te zijn. Maar inderdaad, ja, ik zei, ik loop een beetje op de dingen vooruit, want ik had het over Christus als de hoge priester, naar aanleiding van Johannes 17, waarin het zogenaamd hoge priester gebed, de Heer spreekt over vrede, en daarvoor geloof ik al, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, dat soort uitspraken. Dus net daarvoor, maar niettemin, het is in datzelfde betoog, dus voor de betekenis blijft het gelijk. Terwijl hier, in dit gedeelte, staat in vers 16 van Jesaja 59, terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich, omdat er geen voorbidder was. Maar die voorbidder, dat is een term ter aanduiding uiteraard van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus dezelfde als de voorspraak. Wat toch een wat vreemde vertaling was trouwens, uit 1 Johannes 1, geloof ik nog. Ja. Maar het is wel degelijk dezelfde, namelijk de Christus gezeten aan de rechterhand Gods. Nou goed, daar hebben we het nog over, want zover zijn we nog niet. Ik ga dan naar vers 9. Daarom is het recht verre van ons, oftewel de gerechtigheid, want recht en gerechtigheid is heus volstrekt hetzelfde, de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Dat wil zeggen dat er afstand is tussen het volk en het recht. Als je het mij vraagt, bij de 2000 L in de maand, of zoiets. Maar dat was een rare gedachtesprong. Maar het recht is inderdaad verder. De gerechtigheid haalt hen niet in, betekent dat. Achterhaalt ons niet. Dus veronderstel dat ze niet ingehaald worden door het recht. Nee, dat klopt. Maar ze zitten ook op de verkeerde weg. Het recht gaat niet over die weg. En daarom worden ze door dat recht niet achterhaald. Dat is makkelijk, hè? Ze hebben een andere route gekozen. En dat stond in de voorgaande verse. Ze een andere route gekozen hadden. De weg des vredes kennen zij niet. En dus het recht, oftewel de vrede, achterhaalt hen niet. Wij wachten op het licht, maar ziet, er is duisternis. Wij wachten op. Ik herhaal de uitdrukking weer zo'n ellipsis. Hè? Wij wachten op een grote glans, maar wij wandelen in donkerheden. Ja, dat klopt, ze zijn verdwaald. Ze hebben zelf een weg gekozen of gemaakt. En nu verdwalen zij uiteraard. Zodat je maar weer ziet dat de Heer hen niet automatisch volgt. Zo, ze gaan de verkeerde kant op. Nou ja, dan zal ik me zorgen dat ze weer goed komen. Nee, ze gaan de verkeerde kant op en komen dan ook in een doolhof terecht van duisternis. Want de Heer gaat zijn eigen weg. Dus daarom is het recht verre van ons. Zoals ze zegt, verre kan zijn dat het bij de heidenen dus wel is. Maar goed, dat mag je eigenlijk uit zijn uitspraak niet halen. Maar wij weten dat het zo is. En daarom vinden we het hier ook in terug. Daarom is het recht verder van ons. De gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op het licht, het beroemde licht. Het licht wat ons zo vaak was aangekondigd. En waarover ook het volgende hoofdstuk spreekt. Jesaja 60, vers 1. Namelijk, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Hetgeen ook een aardige uitspraak is, waarbij men verzuimd heeft te vermelden, dat die uitspraak van Jesaja 60 vers 1 wordt geciteerd in Efeze 5 en daar wordt toegepast op de mens in de tegenwoordige tijd. Deze tegenwoordige tijd. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Verder kan ik niet, want dat is te hoog. En Christus zal over u lichten, staat daar. En dat men het niet herkent als een citaat van Jesaja 60 vers 1, komt omdat, zoals het in Efeze 5 staat, het niet alleen een citaat is, maar tegelijkertijd de verklaring. Want in plaats van de heerlijkheid des Heren, dat is een goeie. Die moet ik even bijschrijven in mijn analen. In plaats van heerlijkheid des Heren staat er in Efeze 5 gewoon Christus. Weet u nog, we hebben het hier laatst eens gehad over de heerlijkheid des Heren in de tabernakel, in de tempel. We hebben nooit op dit vers gekomen. Maar in Efeze 5 staat in plaats van heerlijkheid des Heren gewoon Christus. En daarom herkent men het niet meer als een citaat. Maar daarom is het wel zo. Dat is, ja, dan ben ik natuurlijk een beetje voorbarig, maar dat is Jesaja, dat is Efeze 5, vers 14, en daar hebben ze het ook niet bij gezet, dat het uit Jesaja 60 afkomstig is, maar het is het echt. Ontwaakt, gij die slaapt. Oftewel, maak u op. Jozua maakte zich des morgens vroeg op, dat wil zeggen dat hij vroeg wakker werd en opstond. Ontwaakte dus. Ontwaakt, gij die slaapt. En staat op, namelijk staat op uit de dood, dat is de verklaring. Ontwaken wil zeggen dat men uit de dood zal opstaan. En Christus zal over u lichten, dat staat hier ook, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren. Dat is Christus, gaat over u op. Vers 14 van Efeze 5. Daarom zegt hij, dubbele punt, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En ik heb zo'n Bijbel met die verwijzingen, die tekstverwijzingen erbij. En er staan er wel bij, maar slechts naar Romeinen 13 vers 11 en 1 Thessalonicenzen 5 vers 6. Maar niet één naar het Oude Testament. En dat had er moeten zijn. Eén naar het Oude Testament. De vraag is, waar komt die tekst vandaan? Men heeft het niet gemerkt. Het is raar, hè? Dat ze dat niet merken. Maar het is gewoon Jesaja 60 vers 1. Alleen, niet letterlijk geciteerd, maar meteen toegelicht. Maak u op, wordt vertaald met ontwaakt, gij die slaapt. Oftewel, sta op uit de dood. Dat betekent het. En Christus zal licht over u geven. Dus de verklaring van de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Zodat elke keer als je het Oude Testament leest over de heerlijkheid des Heren, is het Christus. Of een uitbeelding van Christus. Dat kan ook, maar niettemin, het is Christus. Nou, hoe kom ik erop? Vers 9 dus van Jesaja 59, want we waren nog niet in 60 vers 1. We waren in 59... Vers 9, daarom is het recht verre van ons en de gerechtigheid achterhaalt ons niet. In Efeze staat, een paar versen eerder, al wat openbaar maakt is licht. En daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en Christus zal over u lichten. Maar neem niet weg dat al wat openbaar maakt is ook woord. En woord is weer recht en gerechtigheid. En zo ligt het verband. En dat vind je dan in Jesaja 59 vers 9 terug. Het recht is verder van ons, de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Oftewel, het licht achterhaalt ons niet. Maar als het licht hetzelfde is als de heerlijkheid van des Heren, en dat is weer Christus, betekent dat dat recht is Christus, gerechtigheid is Christus en licht is Christus. Maar die achterhaalt ons niet. Ze kijken om. We waren vast vooruitgestuurd. Met de belofte van straks komt de Messias. Die haalt je wel in. Loop maar vast. Maar hij komt niet. Waarom niet? Omdat ze de verkeerde weg zijn ingegaan. Aardig is dat, hè? Weet u nog, de Heer zei tot Abraham: ga naar een land dat ik u wijzen zal. Als hij een eigen weg gegaan was, was hij nooit in het land gekomen. En zo is dat. En de Heer zei tot Israël, dat is een beter voorbeeld nog: ga hier maar langs, hier door de Jordaan, nee, ik moet eigenlijk anders zeggen, door de Schelfzee. Ga maar vast, dan kom ik zo. En inderdaad, dat gebeurde ook, want 50 dagen later. Leuk, hè? 50 dagen later. Ja, bij die tijd ervoor achterhaalde hij hen ook niet. Dat is natuurlijk ook van belang. Maar 50 dagen later verscheen hij aan hen op de berg. En dat was ook de heerlijkheid des Heeren. Rond de berg namelijk. Sinai. Maar hier komt het op hetzelfde neer. De heer stuurt hem en zegt: ik haal je wel in. Maar de Heer haalde hen niet in, gewoon omdat zij op een andere weg waren. Want de Heer kwam wel, en het licht kwam ook. En dat is het licht uit Efeze 5 uiteraard, en wij wandelen in dat licht. Goed, wij wachten op het licht. Dat was in overeenstemming met, wat was het ook weer, Jesaja 9 of zo, hè? De bekende teksten. Het volk dat in duisternis wandelt, 9 vers 1... zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods. Zie je wel, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Over dezelfde zal een licht schijnen. Zodat je Jesaja 60 vers 1 meteen naast 9 vers 1 moet leggen. En dan pas naast Efeze 5. Er was licht beloofd. En daar blijkt ook wat dat licht is. In de eerste plaats blijdschap. Uiteraard, want het gaat over het nieuwe verbond. Jesaja 9 vers 2. Gij hebt de blijdschap groot gemaakt. Zij zullen blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk maar zich verblijdt in de oost. Nou lees ik het vers nadat ik het eerst gecorrigeerd had. Maar dat is al jaren geleden dat ik u dat verteld heb. Langzamerhand. Maar daarna verschijnt het kind, dan wel de zoon, in vers 5. En zelfs de gewisse weldaden van David, want dat staat in vers 6. Allemaal van Jesaja 9. Dus inderdaad, er was licht beloofd. En wij wachten op het licht, zegt Jesaja 59 vers 9, maar ziet, er is duisternis. En dan, wij wachten op een grote glans. Maar dat is licht. En de grote glans is dus gewoon de heerlijkheid des Heren, weet u wel. Die de tabernakel vulde en de tempel vulde. En die het laatst gezien werd op de berg voor Jeruzalem. De Olijfberg. Nou, we wachten op een grote glans. Maar wij wandelen in donkerheden. En wat ik zou moeten zeggen nog bij dit gedeelte vanaf vers 9. Is dat hier Israël, ik ga maar uit van Israël, hè, maar dat hier Israël over zichzelf spreekt en dus eigenlijk belijdenis doet. En zegt, we zitten verkeerd. We zijn verdwaald. Onze beenderen zijn verdord. Onze verwachting is afgesneden. Nee, ik zit ineens in Ezechiël 37. En dan zou er leven komen in de dorre doodsbeenderen enzovoort. God zou de geest brengen en dat soort dingen meer. En dat gebeurt hier natuurlijk ook. Maar eerst heb je daar de belijdenis van het volk. Dat is verkeerd, de belijdenis van zonde. Eigenlijk belijdenis van ongeloof. Ja, het is een heel apart verhaal, dat schiet me nou te binnen. Het is misschien niet de gelegenheid om het te vertellen, maar ik doe het toch maar even wel. Er bestaat namelijk al heel lang de discussie over het merkwaardige verschijnsel dat de Heer weliswaar de zonde der wereld heeft weggedragen. Maar hoe kan dat dan, als dat echt voor de zondaren, voor de goddelozen was? Dat is zo. Hoe kan het dan dat die goddeloze, die zondaar, dan alsnog eventueel op de jongste dag voor de grote witte troon verschijnt en daar geoordeeld wordt na zijn werken? Hoe kan het als die werken al weggedragen waren? We hebben leren immers, van Paulus bijvoorbeeld, dat de zonden der wereld weggedragen zijn en dat God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En daarna lezen we dan toch dat ieder geoordeeld zal worden op grond van zijn werken. Hoe los je zoiets op? Er zijn die lossen dat op door te zeggen, nou ja, dat begrip wereld is niet wereld, maar het is de gemeente. En er staat goddeloze, maar ja, dat zijn natuurlijk de goddeloze gelovigen. Zij die goddeloos leven. Dat gebeurt, hè? Zo redeneert men dat weg. Maar dat werkt niet, hè? Dat kun je niet doen. Want dan houdt er geen enkel woord ooit meer zijn betekenis, hè? Dan kunnen ze goed ophouden. Zo ligt het ook niet. De gedachte is namelijk dat de goddeloze werken van de mens, de zonden, de misdaden, zijn weggenomen. Niet omdat de mens beleden heeft of zo is, of omdat hij er spijt van heeft, maar gewoon de Heer heeft dat gedaan. En daarna is de vraag, maar eerste vraag, op grond waarvan gaat een mens dan verloren, als hij verloren gaat? Het antwoord is inderdaad ongeloof. De zonde waardoor een mens verloren gaat is die van ongeloof. En in vele gevallen, zeker het Nieuwe Testament, is zonde enkelvoud synoniem met ongeloof. Soms met de zondige natuur, soms de aanduiding van de zondige natuur in de mens, zonde als zodanig. Maar als het gaat om iets, om een praktische zonde, een zondige daad, dan is de zonde enkelvoud die van de leugen en dus die van ongeloof, enkelvoud. Nou, als een mens dan geoordeeld wordt op grond van zijn, nee, veroordeeld wordt op grond van zijn zonde, is het op grond van ongeloof. Maar als de strafmaat nou bepaald wordt op grond van zonden, wat zijn dan die zonden?
De zonden, die komen uit de zonde voort, hè?
Jawel, ja, dat is waar. Nou, goed. Ja, ja, is goed. Jawel, ja, ja, goed. Als, moet je opletten, als zonden komen uit zonde voort. Als de zonde de zondige natuur is van de mens, dan zijn de zonden zijn zondige daden. Maar daarover leren wij dat de Heer die heeft weggedaan. Niet van de gelovigen, maar van de wereld. Zodat we ons nou afvragen, wat zijn dan de zonden, of die werken of zo, op grond waarvan een mens geoordeeld of veroordeeld wordt op die jongste dag? Nou, we hebben één andere mogelijkheid, dat is, de zonde kan de aanduiding zijn van de zondige natuur, maar het kan ook zijn de zonde van ongeloof. Zonden zijn dan vervolgens de vruchten van dat ongeloof. Zonden komen voort uit zonde. Zonde kan zijn zondige natuur en zijn zonde zondige daden. Maar als zonde is ongeloof, dan zijn zonden de werken die uit het ongeloof voortkomen. Dus niet de werken die voortkomen uit de zondige natuur. Die heeft God weggedaan namelijk. Die zijn verzoend. Maar werken die voortkomen uit de zonde van ongeloof, die zijn niet verzoend. Dat is heel eenvoudig. Dat betekent dan dat de werken die geoordeeld worden, op de jongste dag bijvoorbeeld, zijn niet zozeer de misdaden die voortgekomen zijn uit de zondige natuur van de mens, maar het zijn de daden die voortgekomen zijn uit zijn ongeloof.
De Heer Jezus zegt ook, als gij niet gelooft dat ik het ben, zult gij in uw zonde sterven.
Ja, maar welke zijn dat, hè? Welke zonden zijn dat? Er zit een inconsequentie in de gedachte, dat namelijk de Heer aan de ene kant de zonden der wereld wegneemt, der wereld, niet der gelovigen, der wereld, terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de zondaar in het oordeel komt, en veroordeeld wordt en dat dus als straf ontvangt ieder naar de werken. Welke zijn dan die werken? Dat moeten dan werken dus zijn van andere aard dan de zondige daden die verzoend zijn door het verzoeningswerk van de Heer Jezus aan het kruis. Nou, en de andere aard daarvan is inderdaad dat die werken die geoordeeld worden later, dat het werken zijn die voortkomen uit ongeloof. En dan nog eens wat. Iemand die behouden wordt, wordt behouden op grond van geloof. Waarna hij beloond wordt, dan hebben we het niet over strafmaat, want dat is negatief. Maar nu hebben we het over positief. Waarna hij beloond wordt, waarvoor? Voordat hij goed was voor zijn konijnen en zijn... Hoe was die andere ook weer? Schoonmoeder, ja, goed. Nee, er wordt beloond voor de werken, niet de werken in het algemeen, maar voor de werken des geloofs. Voor die werken die gedaan zijn vanuit zijn geloof. Nou, als dat zo is aan de positieve kant, dan lijkt me het ook voor de hand te liggen dat het ook aan de negatieve kant zo is. En dat wil dus zeggen dat iemand wordt behouden op grond van geloof en ontvangt loon vanwege de werken des geloofs, werken die uit het geloof voortkomen. Iemand gaat verloren op grond van ongeloof en die ontvangt strafmaat voor de werken des ongeloofs, de werken die uit zijn ongeloof voortkomen. Waarna we één categorie niet gehad hebben, maar dat is altijd een probleem. Het probleem van, maar wat nou met van iemand die niet gelovig is omdat hij niet wist, en die niet ongelovig is omdat hij niks heeft afgewezen, wat zit daartussen? Dan zeg ik, ja, dat weet ik dan ook niet. Ik heb wel een idee, maar niettemin, ik ga er niet verder op in. Maar het gaat om deze twee uitersten, dat lijkt me duidelijk. En dat betekent dan dat inderdaad als er een oordeel komt over de mens, dan is het een oordeel over zijn ongeloof en over de werken die uit het ongeloof zijn voortgekomen. Gewoon vijandige werken tegen God enzovoorts. En als iemand dan belijdenis doet van zijn zonden, als hij tot geloof komt, wat belijdt hij dan? Zijn ongeloof. Nee? Nou, lees maar eens na. Is ook zo, ja. Ja. Het heeft met die wereld niet zoveel te doen. Het gaat om ongeloof. Dat is de zonde. Al de rest heeft de Heer zelf allang geregeld. Buiten ons om. Daar kun je voor danken, maar daar valt weinig aan te verhapstukken. De fout die een mens maakt, is dat hij zijn schepper en daarmee zijn verlosser afwijst. En als hij tot hem komt, zou hij moeten belijden dat hij dat tot nu toe gedaan heeft. Lees je nou een gebed van... Waar we het laatst over gehad hebben. Ja, het gebed van Daniel, zou ik eerst moeten noemen, is het bekendst, denk ik. Daniel 9, weet je wat, dat lange gebed. Dat doet Daniel belijdenis van de zonde van het volk, maar het is de zonde van ongeloof. Lees maar. Zonde van ongeloof. En van werken die daaruit voortkwamen, vijandschap tegen God. Niet onverschilligheid, of gewoon zonde in het algemeen, maar ongeloof. En het gebed van Salomo, waar we het dus laatst over gehad hebben een keer. Precies zijn er, belijdenis van ongeloof, en dat is hier ook zo. Het is belijdenis van ongeloof. Israël belijdt hier dat het leeft in duisternis. Want dat is de fout die men maakt. Men heeft het licht afgewezen. Nou, dat is Johannes 3. En 2 Korinthe 4, dat is de positieve kant, de heerlijkheid is Heer in ons hart. Weet je wel, en de wereld in duisternis. Dat is de zonde op grond waarvan een mens veroordeeld wordt. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Maar zo heet het speciaal in onze bedeling. Omdat het is tegenwoordig niet de zoon des mensen, de zichtbare, de zienlijke. Maar het is tegenwoordig de Heilige Geest. Dat is dezelfde, maar nou de onzienlijke dan. Die spreekt en in wie men zou moeten geloven. En wie de zoon des mensen verworpen heeft, het zal hem vergeven worden. Maar wie zondig tegen de geest of tegen hem spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Nee, dat is ongeloof, dat is een afwijzing van de opgewekte Christus. Afwijzing dus ook van het licht. Een afwijzing van de heerlijkheid des Heeren, is allemaal hetzelfde. Dat wordt niet vergeven. En alle werken die daaruit voortkomen, die werken van vijandschap tegen God, die zullen geoordeeld worden. Dat zijn werken van ongeloof. Het heeft met zonde, in de zin van zondige daden, heeft het heel weinig van doen. Al moet ik er daarna bij zeggen dat er niet al te veel verschil bestaat in de praktijk tussen de zondige natuur en alles wat daaruit voortkomt en ongeloof en alles wat daaruit voortkomt. Want de zondige natuur, die doet van zich horen, die manifesteert zich door ongeloof. Want de zondige daad van Adam was er een van ongeloof. Van afwijzing van God. Dus het verschil is niet groot. Maar het is één ding dat de mens geboren wordt en van niks weet en zondigt. Natuurlijk zondigt hij. Wat zou je anders moeten doen? Kunnen doen bedoel ik. Maar dat is allemaal vergeven. Dat is helemaal punt niet. Het punt is dat hij moet komen tot aanvaarding van het verlossingswerk van Christus. Uiteraard. En als hij dat niet doet, wordt hij op grond daarvan veroordeeld. Niet op grond van zijn zondige daden in het algemeen, maar op grond van zijn afwijzing van de Christus. Vandaar dat we nog wel eens twijfel hebben over, wat doe je goed dan? Mensen het evangelie te brengen, of maar niet? Want als ze het kennen, dan staan ze schuldig als ze het afwijzen. Kennen ze het niet, dan ligt de situatie anders. Maar de enige antwoord wat ik erop heb is dit. Nee, ik heb er twee. Maar het belangrijkste antwoord is dat wij het evangelie ook niet prediken terwille van de mens. Maar terwille van de Heer. Daar gaat het om. Nou, ik stel voor dat we eerst gaan koffie drinken na de opmerking van broeder Voorhorst.
Als het in de Johannesbrief leest, dan heeft God toch niet de zonde van de gehele wereld weggenomen. Maar ze hebben een cursief gedrukt woord tussen gezet in de oude vertaling. Als ik dat weglaat, dan hebben ze eigenlijk de zonde van de gehele wereld niet weggenomen.
Waar is dat dan, broeder? Welk vers is dat? Weet u dat zo?
In de brief van Johannes, het eerste hoofdstuk. Dan moet het voorkomen.
Ja. Oh ja.
Cursief gedrukt. Ik meen dat in de nieuwe vertaling tussen haakjes staat en zo. In een andere vertaling ook.
Oh, dat weet ik niet.
Kijk, en als
je nou, zal ik in de pauze even naar zoeken.
Als je dat weglaat, ja? Dan heeft hij echt de zonde van die wereld niet weggenomen. En over de werken. Is staat ook in de Bijbel, de werken, staat in de Efezebrief, dat de werken die God zelf voorbereid heeft.
Ja.
En daar praten de discipelen in Johannes 6 aan de Heer Jezus, wat dat is. En dat is het geloof in degene die de Vader gezonden heeft.
Ja, ja.
Dat zijn eigenlijk de werken die God voorbereid heeft. Dat zegt de Heer zelf.
Ja, dat zijn de werken des geloofs.
Ja.
Dus. Waar de gelovigen in zou wandelen. Ja, dat is zo. Goed. Wij gaan weer, zei ik, naar Jesaja 59. Waar wij waren nog even in vers 9. En naar aanleiding van vers 9 wijs ik er dan op dat vanaf vers 9 tot halverwege vers 15 wij hier vinden wat we zouden moeten noemen schuldbelijdenis. Schuldbelijdenis van Israël eigenlijk, op de manier waarop dat moet. En die manier heb ik dan toegelicht. De gedachte is namelijk dat de belijdenis inhoudt dat men zegt dat men in duisternis is, dan wel was, tot op heden. En dat wil zeggen dat men in ongeloof is, dat men dat toegeeft. En wel ter gelegenheid van dat men tot geloof komt. En dat is wat hier ook allemaal zo gevonden wordt. Men zegt dan, in vers 10, wij tasten naar de wand. Dat sluit aan bij, er is duisternis en we wachten op een grote glans, maar we wandelen in donkerheden. En dan, wij tasten naar de wand. Dat wil zeggen, men beweegt zich langs de wand voort, voelend naar de muur, enzovoorts. Zo was het bij Sodom, die bedoel ik. Bij Sodom was dat ook zo, dat tasten ze naar de wand, langs de wand op zoek naar de deur, maar die konden ze niet vinden. Maar zoiets is het. Wij tasten langs de wand of na de wand, gelijk de blinden. Namelijk, gelijk die geen ogen hebben, tasten wij. Staat er dus twee keer. Hè? Ze zijn dus ook alsgene die geen ogen hebben. De vergelijking wordt ook later gemaakt met de blinden in de dagen van de Heer Jezus, die eventueel genezen werden door de Heer, want ze zijn een uitbeelding van de mens in het algemeen. En Israël in het bijzonder is namelijk in duisternis, oftewel is blind, want dat is hetzelfde. Natuurlijk, technisch gesproken is het niet hetzelfde. Maar in de praktijk is het wel hetzelfde. Of het nou duister is of het is licht, maar we zijn blind, maakt in de praktijk geen verschil. En daar gaat het om. Dus Israël is in duisternis, maar het ligt niet zozeer aan dat er geen licht is, maar het ligt ook aan dat ze blind zijn. Dus ook een manier om het te zeggen. De andere manier was, het licht zou komen, maar ja, wij zitten op de verkeerde weg. En hier wordt het niet licht. Dat is ook een manier om het te zeggen. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Dus wij tasten naar de wand gelijk de blinden en gelijk die geen ogen hebben, tasten wij. Wij stoten ons op de middag, als in de schemering. Maar schemering is hier gewoon een ander woord voor duisternis. En wij stoten ons op de middag, terwijl het midden overdag is en het dus licht zou moeten zijn, maar wij gedragen ons alsof het duisternis is. En zo is het ook. En dan staat er gewoon, wij zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. En zo is het. Woeste plaatsen is eigenlijk een uitbeelding van de dood. En woeste plaatsen wil zeggen dat er geen orde is en dat men inderdaad de weg er niet kan vinden. En duisternis en wanorde zijn allebei beschrijvingen eventueel van de dood. En licht, wat er niet is, is altijd de aanduiding van leven. Het is overigens inderdaad opmerkelijk, en ik denk dat u het allemaal wel eens hebt waargenomen, dat heel dikwijls, ook niet alleen in Israël, maar ook binnen de zogenaamde christendom, ik schrijf het tegenwoordig met een kleine letter, aan het begin een kleine c, terecht denk ik, langzamerhand, hè. Terecht kun je het nou tegenwoordig wel met een kleine letter schrijven, ja. Maar ook in het christendom krijg je dat verschijnsel, dat men weliswaar de mond vol heeft over de Bijbel zus en de Bijbel zo, de schriften, of hoe dat maar heten mag, Gods woord heet het ook. Weet u wel, er is pas verkiezingen geweest van de gemeenteraad, en toen kregen we het allemaal weer in de deur gegooid, hè. De partij houdt zich aan het onfeilbare woord van God, maar zodra de partij over het woord van God gaat praten, blijkt dat men in duisternis wandelt en tast naar de wand en eigenlijk niet weet waar het over gaat en volledig ook de weg kwijt is. We praten wel over, maar in werkelijkheid is er niks. Nou, dat is in het geval van Israël ook, in het geval van de wereld in het algemeen. Men wandelt in duisternis, men doet alsof het licht is, men zegt ook dat het licht is. Het is middag, maar in werkelijkheid struikelt men overal over. Het is ook een variant op het verhaal over die steen, waar men over struikelt. Men is juist op zoek naar een steen, maar als men hem tegenkomt, struikelt men erover. Om een of andere reden. Men kent hem niet, herkent hem niet, enzovoorts. En dus zo gaat men over het algemeen ook met de Bijbel om. Helaas, en het is ook niet altijd zo, maar het is wel dikwijls zo. Wij tasten naar de wand. Gelijk de blinden. En gelijk die geen ogen hebben, tasten wij. Wij stoten ons op de middag alsof het duister was, als in de schemering. We zijn in woeste plaatsen, gelijk de doden. Wij brommen allen gelijk als de beren. En wij keren doorgaans gelijk de duiven. Dat wil zeggen, ze maken wel herrie. Ze maken wel geluid. Waarom het beren zijn, weet ik niet. Duiven kan ik wat makkelijker plaatsen, omdat de duiven iets te maken hebben met geestelijke dingen. Maar de gedachte is, ze brengen wel geluid voort, of wij brengen wel geluid voort. Maar recht is er niet. Wij wachten naar recht. Maar er is geen heil. Leuk, hè? Wij wachten naar recht, maar er is geen. Ik zeg het verkeerd, hoor. Wij wachten naar recht, maar er is geen. Geen recht namelijk. Ik struikel weer eens over de ellipsis. Over de weglating. Wij wachten naar recht, maar er is geen recht. En wij wachten naar heil, maar het is verre van ons. Deze twee zinnetjes, er is erg veel uit weggelaten natuurlijk. Maar het is niet te min duidelijk. Recht is er niet en heil ook niet. Maar recht en heil horen bij elkaar, omdat het recht en het heil is, zoals het tot stand gebracht zou worden onder het nieuwe verbond, door de voorbidder, oftewel door de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk Christus zelf. Die recht zou brengen en daarmee ook heil. En zelfs worden die woorden door elkaar gebruikt. Want als Romeinen 3 zegt, daar waren we net immers, vanwege dat vers 7 en 8 minstens hier uit Jesaja daar worden aangehaald. Als Romeinen 3 dan verder gaat, vanaf vers 21, dan staat er inderdaad, het is er straks al even opgemerkt, dat de rechtvaardigheid Gods, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, terwijl hier in dit gedeelte verder staat, maar de rechtvaardigheid is er niet en het heil ook niet, is verre van ons. Romeinen 3 zegt, maar het is geopenbaard geworden. Maar of er dan staat, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden, of er staat, maar nu is het heil Gods geopenbaard geworden, dat maakt ons niks uit, wij zouden niet eens het verschil merken. Omdat we het toch zo interpreteren. Rechtvaardigheid Gods, ja, heil, zaligheid, of hoe het maar heten mag, in wat voor vertaling dan ook. Want recht en heil horen bij elkaar. Onder het nieuwe verbond in elk geval wel. Maar dan staat, het is verre van ons. Toch zegt Paulus, het is geopenbaard geworden. En zo is het ook. Maar degenen die blind zijn, zien het niet. En degenen die niet komen tot de heelmeester, blijven dus blind en worden niet genezen. Zoals bijvoorbeeld de blindgeborene die tot de Heer kwam, genezen werd. En de fariseeën die erbij betrokken waren, die kwamen niet tot de Heer en bleven dus blind. Want dat vind ik het leuke van het verhaal van de blindgeborene in Johannes 9. Dat aan het eind van het verhaal de blinde blijkt te kunnen zien. En degene die konden zien blijken blind te zijn. Want zo eindigt het verhaal. Zo is het. En zo is het bij ons nog steeds. Want wij zijn heidenen van geboorte naar het schijnt. En dat betekent dat we geacht worden blinden te zijn. Ten opzichte van de Joden die immers in het licht wandelen en het recht hebben en het woord Gods hebben ontvangen. En ze zijn leidslieden der blinden, staat er. Is de bedoeling. Maar in werkelijkheid ligt de situatie andersom. Degenen die leidslieden zouden zijn, blijken blind te zijn. En degenen die blind waren, blijken ziende te zijn. Ja, blinde ziende te maken, ja. Ja, dan staat er, ja, er wordt zelfs in verband gebracht met de zoon van David, de gewisse weldaden van David. Jezus, gij zoon Davids, ontferm je over ons. En wat gebeurt er? Bartimeus en zijn maatje worden genezen, worden ziende. Dat is een andere blinde dan die uit Johannes 9, uiteraard. Maar het is in principe hetzelfde verhaal. Nou, daar staat er dus, het heil is er niet, het is verre van ons, het recht ook. En dan vers 12, want onze overtredingen zijn vele voor u. Overtredingen staat er, zodat je weet dat het gaat primair over Israël. Want overtredingen, ik heb er straks gezegd, gaat immers om ongeloof, men beleidt ongeloof. En overtredingen is ongeloof, om de eenvoudige reden, dat overtredingen slechts er kunnen zijn als er wet is. Vertel ik elke keer, hè? Zonden zijn zonden in het algemeen. Maar overtreding is meer dan een zonde alleen. Overtreding is namelijk overtreding van een wet. En waar geen wet is, daar is wel zonde, maar geen overtreding. Dat begrijpt men ook dikwijls niet. De uitspraak in het Nieuwe Testament is, waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Maar waar geen wet is, is wel zonde. Dat is Romeinen 5. Nou, dat is wat anders. Dan kon je, als er geen wet zou zijn, dan zou men de zondige natuur van de mens niet kennen, staat er. Maar het neemt niet weg dat de zondige natuur dan er toch wel is. Dat staat ook in Romeinen 5, want daar staat het ook voordat er de wet was, stierf de mens. En de dood is het gevolg van de zonde, dus zodat uit de dood van de mens blijkt dat hij een zondaar is. Maar niettemin, overtredingen waren er daarvoor niet, want als er geen wet is, is er geen overtreding, want een overtreding is een overtreding van een wet. En dat is wat anders dan alleen maar een zonde. En aangezien wet gewoon het woord Gods is, betekent het dus dat overtreding een afwijzing is van het woord Gods en dus ongeloof. Overtreding is dus synoniem met ongeloof. En daar gaat het hier om. Dat is wat ze beleiden. Onze overtredingen zijn vele voor u. En onze zonden getuigen tegen ons. Overtredingen en zonden zijn een synoniem, want u weet, heb ik er straks al uitgelegd, zonde kan ook heel goed gewoon ongeloof zijn. Hè? Dus overtredingen zijn vele en de zonden getuigen tegen ons. Men is dus kennelijk toch voor de rechtbank hier. En de zonden zijn getuigen, asiasie heet dat. Belastende getuigenissen. Onze zonden getuigen tegen ons. Leuk hè, de Heer getuigt aan Israël over zichzelf, over rechtvaardigheid. Maar de zonden getuigen tegen Israël. Want staat er, onze overtredingen zijn bij ons. Onze overtredingen dragen wij mee, zoiets is dat, hè. Ze zijn bij ons, met ons, aan ons verbonden. Oftewel, onze ongerechtigheden kennen wij. En dat betekent ook, we hebben er deel aan. Het gaat om dat ze dus niet alleen maar daar staan, maar dat ze voor God staan met overtredingen en ongerechtigheden. Zodat het wachten is op het openbaar worden van de rechtvaardigheid Gods. En dan heb je weer de verbinding met Romeinen 3. En welke zijn die? Want dan zou je zeggen, onze ongerechtigheden kennen wij. Nou, wat? Nou, vertel eens dan. Wat is dat dan? En dan volgt de opsomming in vers 13. Namelijk het overtreden en het liegen tegen de Heere. En nu wordt dus gezegd wat ik net al zei. Overtreden en liegen betekent natuurlijk overtreden, namelijk liegen. En liegen is het vertellen van de leugen, dan wel het doen van de leugen, dat maakt niet uit. Zodat overtreden en overtreden is tegen de waarheid, en de waarheid is Christus, en de waarheid is het woord, en noem maar op. Dus zelfs overtredingen blijken leugens te zijn. Het overtreden en het liegen tegen de Heer, want de Heer heeft gesproken en zij spreken terug. Het is een beetje cynisch wat ik nou ga zeggen natuurlijk, maar het komt er toch op neer dat we hier eigenlijk met theologie te maken hebben, hè? De bekende gedachtegang. God heeft gesproken, waarna de mens met zijn tegenspraak komt. En zegt, God heeft het wel gezegd, maar. God heeft het anders bedoeld. En zo stelt men de leugen tegen de waarheid. Wel, dat is overtreden. Dus het overtreden en het liegen tegen de Heer. En het achterwaarts wijken van onze God. Het wegwijken. God komt eraan en men wijkt achteruit. Men struikelt dan ook prompt. Maar dat is het verhaal van Jesaja 28. Dat hebben we al eens een keer aangehaald. Waar de Heer zijn woord en zijn waarheid niet blijkt te kunnen leren aan Israël, zodat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Maar dat was Jesaja 28, vers 13. Eventueel toegepast op Judas, die viel en die viel zelfs te pletter, heet dat. Nou, achterwaarts wijken van onze God. En dan staat er, het spreken van onderdrukking en afval. Dat wil zeggen dat door het spreken van deze mensen, de mens onderdrukt wordt en afvalt van het woord Gods. In het Nieuwe Testament wordt gesproken over afvallen van Mozes. Maar daar komt het op neer, het is afvallen van een bepaald onderwijs. Men laat het los. Het spreken van onderdrukking en afval is dus ook gewoon tegenspreken. En dan het ontvangen en het dichten. Het ontvangen namelijk het dichten. Dat is hetzelfde dichten als uit vers 3. Uw tong dicht onrecht, staat er aan het eind van het vers. En hier staat dat een van de ongerechtigheden is het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Dat wil zeggen dat deze woorden ontvangen worden uit het hart. Daar vinden ze hun oorsprong. En ze worden verdicht. Dat wil zeggen, ze worden samengevoegd. Tot wat dan heet valse woorden. En de valse woorden staan tegenover de ware woorden. En het ware woord is uiteraard het woord Gods. En zelfs Christus zelf, de valse woorden, zijn de woorden die niet van God komen, maar uit het eigen hart van de mens. En wat komt er uit zijn hart voort? Uit het hart des mensen komen voort, dubbele punt. En toen ben ik het vergeten, maar niet veel goed in elk geval. Dat is hier ook zo. Dus onthoud dat als ze tegen u zeggen dat u uit uw hart gesproken hebt, dan kun je dat misschien als een aanbeveling beschouwen, maar het is het in de Bijbel gewoonlijk niet. Want men zou niet moeten spreken uit het eigen hart, maar uit het woord Gods. Als het eigen hart daarmee instemt, is dat mooi, maar daarmee mag nog het woord niet uit het hart komen. Begrijp me goed, als er staat valse woorden uit het hart, dan is het hart waaruit die woorden voorkomen natuurlijk een ongelovig hart. Hè? Het hart is de zetel van geloof. En als het van de profeten staat dat ze profeteren uit het hart, En de Heer zei, ik heb helemaal niet gesproken, maar ze praten uit hun hart. Dan betekent het dat het voortkomt uit een ongelovig hart. Zo is het natuurlijk. Maar je ziet hoe gevaarlijk het is uit het hart te spreken. Het gaat erom of God gesproken heeft. Of het uit zijn hart komt. En in het algemeen betekent dat het gaat erom of gesproken wordt uit het woord Gods, dus uit de schriften. Maar deze woorden komen uit hun eigen hart. Waarbij hart eigenlijk staat gewoon voor binnenste. En dat betekent gewoon dat ze het zelf bedacht hebben. Dat is een eenvoudige verklaring. Ze ontvangen het van zichzelf, maar niet van God. En dat wijst uitdrukkelijk op de positie van Israël, aan wie de woorden Gods waren toebedrouwd. Dat blijkt trouwens ook, want ik blader nog even terug, ik kan het niet laten, naar Romeinen 3. Want in Romeinen 3 staat in vers 1, welk is dan het voordeel van de Jood, of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Leuk, hè, dat daar ook in parallelisme gesproken wordt. En ik zou zweren, maar ik zou toch minstens vermoeden dat de apostel zojuist Jesaja 59 gelezen heeft. Want daar staat het bol van de parallelisme. En hier dus ook, welk is dan het voordeel van de Jood, of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Het antwoord is veel in alle manieren, want wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Zij zouden dus het woord Gods moeten bewaren en spreken, maar zij waren ongelovig. Dat is ook de strekking zo'n beetje van vers 3. Waarbij staat dat God zich wel houdt aan zijn woord, maar Israël houdt zich niet aan het woord van God. God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is, en dan komt er het een en ander. En daarna vers 9, vanaf vers 9, en dat hebben we er straks gelezen, waar inderdaad geciteerd wordt rechtstreeks uit Jesaja 59, en kelen ze geopend, graf enzovoorts. En in plaats van het woord Gods te spreken, spreken zij uit hun eigen hart en vanuit hun eigen ongeloof. En dan vanaf vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, enzovoorts. En je ziet dat het hele verhaal dus netjes parallel loopt aan Jesaja 59. Israël had het woord Gods ontvangen, maar in plaats van die waarheid te spreken, sprak men het woord uit het eigen hart en dus de leugen. Niettemin wordt toch de rechtvaardigheid Gods openbaar, maar dat volgt later nog in het laatste deel van Jesaja 59 en dan natuurlijk Jesaja 60. Dus ga ik terug naar Jesaja 59, want er staat dan in vers 14, daarom is het recht achterwaarts geweken. Kijk, in vers 13 staat, Israël wijkt achterwaarts. Maar in vers 14 staat, daarom is het recht achterwaarts geweken. Dat is hetzelfde als Israël verbergt zich en daarom verbergt de Heer zich. Of Israël scheidt van de Heer en de Heer scheidt van Israël. Dat is dan een variant op vers 2. Dus het recht is achterwaarts geweken, heeft zich van Israël teruggetrokken en de gerechtigheid staat van verre. Ja. De gerechtigheid staat van verre. Die is er dus wel, maar van verre. Die verbergt zich, oftewel is grote scheiding, die arm Gods, die overbrugt dat niet. Maar dat staat van verre is toch echt weer de verwijzing naar vers 9. Vers 9 namelijk, daarom is het recht verre van ons. Het is het dus wel, maar waar is het dan? En het antwoord is, omdat wij dat al lang weten, het antwoord is dat het recht weliswaar niet bij Israël terecht is gekomen, maar het is terechtgekomen bij de gemeente. Verre dus, bij hen die verre zijn. Het is wel maar ergens anders. Want die arm Gods heeft ons wel bereikt. Maar Israël niet. En dat is weer het verhaal van Jesaja. Was het niet 49? Ja, Jesaja 49. Namelijk, die arm Gods zou Israël verzamelen, maar Israël laat zich niet verzamelen. Maar daarna staat er, maar er zou ook meer gebeuren, want ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Het waren de versen van Jesaja 49, vers 4 tot en met 7, eigenlijk. Waarbij de Heer Israël zou verzamelen. Dat is niet gelukt. Maar zijn vader in de hemel zei... Maar het was ook bovendien de bedoeling... dat ik u geef tot licht der heidenen. Dat wil zeggen, het licht is toch gekomen. Het heil, want zo heet het daar ook in Jesaja 49, is ook gekomen. Het is toch hetzelfde natuurlijk. Maar het is gekomen bij de heidenen. En hier in Jesaja 59 staat... Het is achterwaarts geweken. Het staat. Maar van verre. Er staat niet dat het er niet is. Er staat, het is er wel, maar hier niet. Maar van verre. Daarom is het recht verre van ons. Vers 9. En dan vers 14. Daarom is het recht achterwaarts geweken.